Samen bidden. Wat is het mooier, denk ik dan, naast wat we nu doen, om de heiligheid van onze God uit te spreken. Om in gedachten, tenminste zo ging het mij, te knielen voor de Heere Jezus. Hij die is in de hemelse gewesten, hij die ons daar gebracht heeft, om te knielen voor hem, voor de troon van God. En in God mijn Vader te mogen zien. En wat is het mooier als we samen mogen bidden. Want weet je, daar ga ik straks iets over zeggen. Als ik bid, gaat het fout. Dat ga ik je straks vertellen. En misschien dat je zegt, oh, daar heb ik helemaal geen last van. Nou, ik dan wel. Maar dat ga ik je vertellen, maar misschien herken je het ook. Maar als we samen gaan bidden, dan gaan we ook beleven dat we elkaar nodig hebben. Als ik met u wil bidden, zuster Gootjens, dan ga ik genieten van wat u zegt. En zo mogen we elkaar bemoedigen en brengen bij de Vader en houden bij de Vader. En datgene wat hij op ons hart legt, mogen we dan delen. En dan gaan we samen bidden. Herkenbaar? Ik zou bijna zeggen, wie is de gelukkige die er geen heeft? Oh, prijs God. Dat is toch geweldig, hè? Als je toch eens geen mobiele telefoon hebt. Ik was op vakantie. En onze wifi-verbinding was natuurlijk beroerd. En dat is altijd kenmerkend vaak op vakanties, hè? Dus bij ons ook. En hadden jullie er ook last van, Jennifer? Ja, wij ook. Weet je niet, en dan moppert vrouwke, weet je niet. En dan ik probeer dan heel vrolijk te kijken. En op een gegeven moment, na een aantal dagen, kwam er dat irritante pop-upje. Uw schermtijd is. Ik schrok me te barsten. Ik denk, ik heb uren op dat ding zitten kijken. Nou had ik natuurlijk de tijd. En ik moet natuurlijk weten wat in de wereld gebeurt. En ik moet het allemaal bijhouden. Maar wat keek ik toch op een gegeven moment op mijn telefoontje. En kun je je iets bij voorstellen als je niet meer kunt appen, facetimen, twitteren, geen messenger meest hebt of Facebook of e-mail of whatever. Er is volgens mij nog veel meer en ik ben al lang blij dat ik kan appen. Maar als je dat toch allemaal niet hebt. Hoe is het eigenlijk bij jullie gegaan de afgelopen week? Wat geeft jullie schermtijd aan? Of hebben jullie gezegd, nou weet je wat, ik ga mezelf niet kietelen, ik zet hem uit, want dan hoef ik me daarvoor niet. Ja, hoe moet ik nou zeggen? Schamen? Want ik dacht op een gegeven moment op vakantie die tijd die ik gebruikt heb om op mijn schermpje te kijken. En natuurlijk om met de kinderen te appen en noem alles maar op. Hè, die had ik ook kunnen bidden. Toch? Maar hoe zou het nou zijn als God ook een telefoonnummer had? Als God een handy had, als God een mobieltje had. En we konden zo met God contacten. Wat zouden wij dan doen? Zal ik eens een ontboezeming geven? Ik vrees dat wij zouden gaan appen. En ik geniet van appen. En anderzijds heb ik er echt een goede hekel aan. Want ik hoor veel liever wat jullie tegen mij zeggen. Ik zie veel liever jullie gezicht. Ik zie veel liever de emotie waarmee je iets tegen mij zegt. Hebben jullie dat ook? Gelukkig. Waarom zijn we dan zo enorm aan het appen? En het is gewoon heel handig, want ook in de voorbereiding voor de gebedsweek, er wordt wat geappt, dat kan ik je garanderen. En het gaat heel effectief. Maar dan zouden we God appen en dan zouden we zeggen, God, ik heb een probleempje en wilt u dit en dat eens dus doen? Het staat natuurlijk weer bomvol met taalfouten, hè, want het gaat natuurlijk allemaal heel snel. En we gaan gelijk over aan, op de orde van de dag en op een gegeven moment kijken we eens, heeft God nog niet gereageerd? Eigenlijk raar. Maar heeft God een telefoonnummer? Heeft iedereen? Wat is dan zijn telefoonnummer? Is dat, nou dat is geen nummer, dat is een gebaar. Je bent aan het appen. Hè? Oh, je gebruikt een emoticon. Ja, ik had me hier veel beter op moeten voorbereiden. Nou, dat hoor ik al. God heeft een telefoonnummer. Wat is zijn telefoonnummer? Weten jullie dan niet, ben ik nou de enige die ermee ben opgegroeid? Hè? Jij hebt het fout, daar mag jij niet voor verklappen. Wat is Gods? Niemand? Wat dan? Ja, ik wist dat er waren. Gods mobiele telefoonnummer is 5015, oftewel Psalm 50, vers 15. Waar staat, bid tot mij in moeilijke tijden, dan zal ik jullie redden. En dat roept natuurlijk gelijk de vraag op, wat is dan bidden? Wat is dan bidden? Bidden is God aanroepen. In feite laten weten dat je met hem het contact zoekt. Bidden is praten met God. Bidden is een manier om met God te communiceren. Bidden is iets wat wij christenen doen, gericht en toegespitst om te horen wat God tegen mij zegt. Of is dat nieuw? Wij hebben zoiets, wij gaan bidden en wij moeten alles vertellen. Wij hebben lijsten, die vinken we af. Wij moeten de dingen delen. Maar eigenlijk is bidden dat we ons richten op de Heere God en willen verwachten wat Hij tegen ons zegt en daar met vertrouwen ook op de reactie wachten die God gaat geven. Het mooie van dit telefoonnummer is dat het mij leert dat God bereikbaar is. Roep mij, bid tot mij in moeilijke tijden. God is bereikbaar. Weet je, het mooie van God is, Hij is nooit in gesprek. En zelfs God zouden kunnen appen, en ik hoop dat Hij het voor eeuwig verhoedt, maar stel dat, dan krijgen we nog direct een antwoord ook. Daar ben ik van overtuigd. Maar het mooie is, God is bereikbaar, Hij is nooit in gesprek. En je weet zeker dat Hij tussen quotes, als wij gaan bidden, de telefoon opneemt. En ik vroeg me laatst af, ik weet niet meer in wat voor situatie het was in ieder geval een cacophonie van mensen. En toen dacht ik, als al die mensen in één keer tot God gaan bidden. En het mooie is, Hij hoort jou exact. Hij weet wat jij met hem wilt delen. En zijn oren zijn gespitst. En hij vergist zich niet. Hij zegt bijvoorbeeld, hij gooit geen namen van zussen door elkaar. Hè? Hij weet het precies. Hij luistert heel goed. En dat mag je ook weten. Je mag weten dat hij handelt. Dat hij reageert. Dat hij niet alleen luistert, maar dat hij er ook iets mee doet. Maar het lastige is vaak dat wij eigenlijk tegen God zeggen, dit is mijn vraag. Maar u heeft het druk, hè? Ik help u een handje. Dit is de oplossing. Dat is natuurlijk ook heel vreemd. Als die God zo heilig en groot is, dan willen we toch van hem verwachten. Hier staat een mens voor jullie die fouten maakt. Maar God maakt geen fouten. Weet je, als hij dan ook handelt, dat is mijn beleving. En hoe lastig het soms ook is, want we begrijpen een heleboel dingen niet. Of hebben jullie daar geen last van? Ik heb er echt last van, dat ik een hoop dingen niet begrijp. Dat zeg ik ook tegen God. Ik snap er niks van. Ik kan het niet volgen. Maar ik wil erop vertrouwen dat u het goed doet. En Heer, ik wil u daarvoor bedanken. Ik wil u bedanken dat u echt ook daar iets mee gaat doen. En daardoor eren wij God. Ik wil met jullie een geschiedenis lezen, een verhaal lezen uit de Bijbel, waarin de gemeente bidt. Want dat is ook het thema voor vandaag, het samen bidden. En dat is dat Petrus in de gevangenis zit in Handelingen 12. En laten we dat met elkaar lezen, dan wel je luistert. En dan zoek ik ondertussen naar een slok water. Nee? Iemand een slok water? Daar geef ik het. Handelingen 12. En ik wou beginnen bij vers 5. Paulus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan. Toen nu Herodes hem zou laten voorkomen, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En wachters voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, een engel van de Heer kwam bij hem staan en een licht scheen in de cel.
En door de zijde van Petrus aan te stoten, wekte hij hem en zei: sta vlug op. En zijn ketenen vielen van zijn handen. De engel nu zei tot hem: omgord u en bind uw sandalen aan. En hij deed al dus. En hij zei tot hem, die engel dus, werp uw mantel op, wij zouden zeggen trek je jas aan, en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde. En hij wist niet dat wat door de engel plaatsvond waar was. Maar hij meende een gezicht te zien. Het leek wel of hij droomde, zo beleefde hij het. En toen zij nu door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kun je nagaan hoe die was opgesloten, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt, die vanzelf voor hen openging. En zij gingen naar buiten en gingen één straat voort. En terstond scheidde de engel van hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen, zei: nu weet ik waarlijk dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft verlost uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En toen hij dit had overlegd, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die bijgenaamd was Marcus, waar velen waren samenvergaderd en in gebed waren. En toen hij nu aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmeisje, genaamd Rodé, ernaar toe om te horen. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij vanwege haar blijdschap de voorpoort niet open, maar liep vlug naar binnen en berichtte dat Petrus voor de voorpoort stond. Zij zeiden echter tegen haar: je spreekt wartaal. En zij nu verzekerde dat het zo was. En zij zeiden: het is zijn engel. Je beeld je wat in. Petrus nu bleef kloppen. En toen zij nu hadden opengedaan, zagen zij hem en raakten buiten zichzelf. Hij echter, geweldig, dankjewel. Hij echter wenkte hun met de hand dat zij moesten zwijgen. En vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis had geleid. En hij zei: bericht dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Wat een verhaal, hè? Altijd een heel bijzonder verhaal. Spannend. Ik vond nog een filmpje op internet en daar heb ik dit filmpje uit geleend. Zo heet dat netjes, hè? Dat filmpje uit, of dat fotoplaatje uit geleend. En ik vond het wel aardig om aan te geven hoe geweldig opgesloten Petrus zat. En wat is het nou met bidden? Als we een nood hebben, dan lukt het, dan probeert de Satan die jonge gemeente in Jeruzalem te pakken. Als wij gaan bidden, dan probeert de Satan ons te pakken. En hoe doet hij dat? Hoe zou hij dat hier hebben kunnen doen? Hij zou bijvoorbeeld hebben kunnen zeggen: ja, hey, broeders en zusters, jullie die daar bidden voor Petrus, als nou God zegt dat jij een kind van hem bent, en hij is jouw vader, als hij dat nou zegt, als hij er nou zegt dat hij jullie zijn geest gegeven heeft, als hij nou degene is die zoveel om jullie als gemeente geeft, waarom is dan Stefanus gestenigd? Waarom heeft hij dat toegestaan? Snap je dat? En waarom moest Jacobus vermoord worden? Hoe zit dat eigenlijk? En straks na het feest, Petrus ook. Jullie bidden wel met elkaar. Maar ja, dat schiet ook niet op. Want anderen helpt God wel. Want die verlamde man bij de poort, die kon wel lopen, springen, dansen. Die ging mee de tempel in. En Tabitha, en haar naam betekent Dorcas, heb ik gelezen als het goed is, die werd weer levend. En hoe zit het dan met, ja, dan moet je, hé, gemeente, dan komt er iemand uit Ethiopië, die is dan puissant rijk, hè, en daar heeft hij alle aandacht voor, daar stuurt hij iemand naartoe. Dat is typisch de Satan, die met allerlei gebeurtenissen in ons leven en toen in dat leven van de gemeente in feite als een gek aan het zagen is aan die poten van die stoel. Met één doel. Niet dat wij gaan knielen, maar dat we op ons gezicht vallen. Eigenlijk zegt de Satan, probeert ons in te fluisteren: kap er toch mee. Kap er nou eens mee. Waar ben je mee bezig? Maar de gemeente laat zich niet weerhouden. En die gemeente bidt vurig, Vurig tot God. En wat is nou vurig bidden? Je vindt dat ook bij de Heer Jezus, als hij in de hof van Gethsemane is, dan bidt hij vurig tot zijn Vader. En vurig bidden is intens bidden. Is heel intens bidden. Is je richten op God. Heel ingespannen. Als het ware, je probeert je af te sluiten van alles en je richt je op God, de eeuwige die leeft, de rots waarop wij staan, de koning der koningen, de Heer der heren, de almachtige God, onze redder, onze heiland, onze Heer in Jezus Christus. Vurig bidden. Ik vroeg me af toen ik hierover aan nadenken was, wat zouden ze nou gebeden hebben? Welke vragen zouden ze nou gesteld hebben aan God? Zouden ze gezegd hebben, Heere God, Petrus zit in de gevangenis en er is al zoveel gebeurd, we kennen dit niet aan, wilt u alsjeblieft Petrus vrijmaken? Toch? Misschien hadden ze wel gebeden van, Heere God, we vertrouwen op u en we weten dat u bij machten bent ook Petrus vrij te maken. Misschien hebben ze wel gebeden, Heere God, u weet wel dat Herodes koning is en dat hij enorm veel invloed heeft. En hij heeft Petrus opgesloten in de gevangenis. U weet wel, dat is de vierde straat rechts en de derde links en daarachter. En dan door die poort. En daar zit Petrus, misschien heeft hij het wel koud. Wilt u hem een deken geven dat hij het niet zo koud heeft? En wilt u hem bewaren? En ja, we zouden het fijn vinden. Misschien hebben ze dat wel gebeden. In ieder geval, Petrus werd door God bevrijd. Een engel kwam en bracht hem buiten. En het frappante vind ik, dat hij staat dan voor die deur. Hij klopt. Ja, het is een geest. En die Rodé, die had er natuurlijk echt wel gehoord. Hè? Die hielp daar in huis, dus die had ze echt wel horen bidden. En die wist echt wel hoe dat ging. En ja, zeiden die mannen en die vrouwen die eraan bidden waren. Ja, kom op joh. Ja, we bidden er wel voor, maar dan geloof ik toch niet dat dat gebeurt. Dat is toch op zijn zachtst gezegd bizar. Hoe bid jij eigenlijk? Deze mensen die vonden dat heel raar. En toen, en dat vind ik ook wel heel apart, ik heb het nog nagelezen, maar er zijn mensen die veel meer van het Grieks weten dan ik, en die zeggen dat het zo is, dus neem het nou maar aan, dat toen ze op een gegeven moment God de genade of de ruimte gaven om het kwartje te laten vallen, zou ik zeggen. En het luikje ging open. Toen stuwden ze allemaal naar voren naar die deur en wilden ze als eerste bij de deur zien. En daar stond Petrus. God had het gebed verhoord, maar ik denk dat God ze ook een enorm lesje had geleerd. En over hen, jullie ook. Want als wij bidden, dan gaan we natuurlijk wel geloven. Dus de vraag is, wat is nou bidden? Nou, de Heer Jezus geeft een antwoord. Zullen we het even lezen? Matthäus 6. En anders luister maar mee. Ik begin bij vers 9. Bid dan zo. Onze Vader die in de hemelen bent, mogen uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons vandaag ons toereikend brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zo zouden we kunnen bidden. Dat is niet een formuliergebed, want een vergelijkbaar iets staat in Lucas met andere woorden. Dus het is een hint die de Heer geeft. Daar valt heel veel over te zeggen. Daar ga ik niet doen. Ik haal er een paar dingetjes uit. En een van de dingen die ik eruit wil halen is dat als de Heer Jezus zegt je gaat bidden, dan begin maar eens met God te prijzen. Begin maar eens God te prijzen. Want het is niet uiteindelijk dat wij al onze wensenlijsten bij hem neerleggen. En natuurlijk mensen, dat mag. We mogen onze verlangens bekendmaken met God, maar laten we maar eens beginnen om God te prijzen. Te eren voor wie hij is. En laten we eens proberen ertoe te komen om tegen de Heer te zeggen, Heer, wij bidden nou tot u, maar wat wilt u nou Wat wilt u nou? Wat is nou uw plan? Dit is de nood, dit is onze vraag, daar worstelen wij mee. Maar wat wilt u nou? Ik denk dat bidden is dat wij als gemeente ons hart openen. Ons hart openen, dat er echt iets verandert. Zoals bij die Emmausgangers, dat er iets verandert. En dat we aan God vragen, wat houdt u nou bezig? Dat is anders. Het is met elkaar zoeken en vragen naar Gods wil. Ik denk niet dat wij God hoeven te informeren. Want zijn ogen gaan over heel de aarde en hij ziet alles. Hij weet op dit moment wat in jouw hart is. En als je dat benauwd vindt, dan moet je datgene wat verkeerd is om eruit knikkeren. Naar hem toe gaan. Maar hij ziet wat in je hart is. Hij leest je gedachten. Iets anders dan Satan, die kan mijn gedachten niet lezen. Die hoort alleen maar wat ik zeg. Maar God ziet mijn gedachten. Hij ziet wat in mijn hart is. En laten we gewoon eens heel eerlijk naar hem toe gaan. En vragen, Heer, wat is nou wat u wilt? Wat is nou goed voor de gemeente? Wat is goed voor ons? Wat is goed voor ons gezin? Voor onze vrienden? Voor wie dan ook? Dat is ook met dat zinnetje, geef ons ons dagelijks brood. Ik heb altijd gedacht, ik bid voor het eten. En ik realiseer me, er ligt nog brood in de vriezer, er ligt nog vleeswaren in de vriezer. Als ik het eruit haal, dan kan ik morgen dat eten. En als ik niet heb, oh, ik ga nog even naar de supermarkt, dan haal ik nog even en het komt helemaal goed. Is dat nou, geef ons heden ons dagelijks brood? Of is het zo dat we tegen de Heere God zeggen, ik wil het elke dag van u verwachten. En ik prijs u, ik dank u voor uw zorg voor mij. Want hoe moeten anders die mensen, die dat gebed wat Jezus als richtlijn geeft, ja, verwerken. Als ze op een gegeven moment naar hun voorraadkast kijken, als ze die hebben, dan zegt, mooi, de laatste muis liep met het korreltje weg. Er groeit niks op het land. Maar zij mogen het verwachten, net zoals wij, van hem. En ik denk dat we er dan anders in staan. Ik heb wel eens dingen verkeerd gedaan in mijn leven. En sommige dingen waren behoorlijk ingrijpend. Ik werd verliefd op een auto. Hoe kan het? En ik moet zeggen, op het dashboard van een auto. Ik was helemaal verliefd van een Fiat Croma. Die had een dashboard, man, nou dat wil je niet weten. Zo bloedmooi. En dat ding, dat reed als een naaimachine. Maar als een naald breekt, stopt hij. Hij bracht me bijna aan de rand van de faillissement, die auto. Maar ik weet nog goed dat ik daarmee worstelde, want zo vroom was ik dan. Ik bad voor die auto. En achteraf denken we, volgens mij het Heer echt op zijn knieën geslagen van pret. Die dacht, jongen, ben je nou toch in vredesnaam mee bezig? Hè? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat was echt heel bizar. Nou, ik mocht die auto kopen, dacht ik. Hè, op het laatste moment perste ik dan mezelf eruit en dat ik vrede had met God. Dat had ik volgens mij never nooit moeten doen, want de Heere God wist wat voor doffe ellende die auto mij zou brengen. Ik heb er overigens heerlijk mee gereden, maar hij heeft me bakken geld gekost. Dus dat was niet goed. Als wij bidden voor materiële en weet ik het wat voor dingen, laten we maar eens vragen aan de Heere God. Of tegen de Heere God zeggen, Heer, ik wil het gewoon van u verwachten. U weet wat ik nodig heb. Wij hebben het zo geweldig goed. Want als we dat niet doen, als we ons dat niet realiseren, is mijn stelling, wat is dan de waarde van bidden? Als wij alleen maar God voorschrijven wat hij moet doen, wat is dan de waarde van bidden? Hoe kan dit? Oh ja, dit is het. Als wij samen duidelijk iets vragen aan onze Heer, aan Vader God, en we weten dat het Gods wil is, vanuit zijn woord of door zijn geest, dan mogen we vertrouwen dat hij dat geeft. Lees het nog maar een keer. En denk er maar eens over na. Want dat betekent in ieder geval wel dat we moeten weten wat Gods wil is. En als we dan bidden, dan gaat hij datgene geven. We mogen het vertrouwen uiten. En hij is een geweldige vader. Ik ben heel gevoelig voor opmerkingen van onze kinderen en onze kleinkinderen. En als onze Jo belt, hè, dan mag ik wel zeggen Jo, hè, dan zegt ze papi. En dan ga ik al voor de bel, volgens mij weet ze dat. En dan moet het gek zijn als ik nee zeg. Hoe zal het zijn met Vader God? Als wij tot hem gaan en als wij met hem spreken en hem voorleggen wat ons bezighoudt. Hoe zal hij dan op een gegeven moment niet willen reageren? Nou, waarom is bidden dan zo lastig? Bid altijd in de geest met alle gebed en smeking en waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Als ik dan nadenk over wat ik vandaag ga zeggen, en daar heb ik veel over nagedacht, echt veel over nagedacht, over gelezen en zo. En natuurlijk voor gebeden. Dan weet je hoe dat dan gaat, dan bid ik en dan leg ik dat de Heer voor en dan... Oeh, dat is een hele mooie gedachte. Sorry, hè? Schrijf het er even op. Flop, ik ben het gebed kwijt. En dan zeg ik op een gegeven moment, weet je wat, we zijn met een groepje, we gaan met elkaar bidden. Hè? Ja, ja. Weet je, dat is goed om de gebedspunten te weten. Ja, ja, ja. Dus hoeveel minuten hebben we? Nee, we hebben nog 25 minuten. Oké, 25 minuten. Ik heb geen kritiek, hè? Ik heb geen kritiek. Maar 25 minuten. En dan gaan we een gebedsrondje maken. En de een die praat 4 minuten, de ander 8 minuten, de ander 7 minuten, de ander 2 minuten, de ander 10 minuten. En voordat we het weten is de tijd, oei, we moeten nog bidden. Daar heb ik last van. En ik heb last van het feit dat, dan ben ik aan het bidden en dan ben ik met de Heer aan het praten. En dan denk ik, oh, wacht even, de band van Fraukes fiets is lek, die moet nog geplakt worden. Oeh, als ik dat niet doe, dat is niet best. En flop, relatie. Sorry, ik was me u aan het bidden. Hebben jullie daar last van? Ik heb daar heel veel last van. Ik heb daar heel veel last van. En dan, weet je waar ik ook last van heb? Dan wil ik bidden. Maar in die dag is er iets niet goed gegaan. Laten we het voorzichtig zeggen, is niet goed gegaan. Iets waarvan ik tegen jullie zeg, dat vertel ik niet. Oké? Daar hou ik tussen mijn God. Dat is niet goed. Maar dat ligt als een knoop op mijn maag. Maar ik heb een oplossing. Dan schuif ik daaruit. Hè? Dan mompel ik iets van, ja, het spijt me, Heer, het spijt me. Maar ja, dan mompel ik wat en dan schuif ik daar voor me uit. En op een gegeven moment gaan we bidden. Dan doen we heel kort bidden, vrouw en ik. En dan ga ik slapen. En dan denk, morgen is het voorbij. Begin ik met een nieuwe dag. Dat is niet zo best, hè. Ik heb er last van. Dat is natuurlijk niet goed. Denk ik. Hè? Zullen we gewoon zeggen dat het niet goed is? En hoe gaan we daarmee om? Ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Dan ben ik aan het bidden. En dan komt er een appje binnen. Ja, jullie kijken niet. Ik hoor het al. Misschien moeten we eens leren. En moet ik ook leren. En ik weet dat het werkt. Hardop op zo'n moment tegen de Satan te zeggen, Satan, ik ben in gesprek met mijn Heer Jezus Christus, ga weg. Amen. Ik meen het oprecht. Dat wij op een gegeven moment eens de rust gaan vinden om te bidden. Want lieve mensen, als je geen tijd neemt om te bidden, dan bid je niet. Je zou het bijna Cruyffiaans kunnen noemen. Als je geen tijd neemt om te bidden, dan bid je niet. Paulus zegt, volhard in het gebed terwijl u daarin waakzaam bent met dankzegging. Hoe dan wel? Waakzaam, we moeten opletten. Ik denk dat we echt tijd vrij moeten maken voor de Heere God. En dat we ook zeggen, ik maak voor u tijd vrij. En wilt u mij beschermen tegen alles wat op me afkomt? Nou, voor mij geldt dat. Ik zit 9 van de 10 keer voor mijn werkplekje. Dan grijnst mijn computer mij aan. Die doen we om te beginnen dicht. We zetten het geluid uit, ik leg mijn telefoon weg. Ja? Ik zeg tegen de Satan dat hij mij tot rust moet laten. En ik vraag ook echt aan de Heer, wilt u mij afsluiten van al datgene wat van buitenaf op me komt? Wilt u dat doen? En ik begin om God te prijzen en groot te maken. Dat werkt. Dat werkt. Want de Heer die gaat erop anticiperen. Want wij hebben Gods geest in ons. En dat doet zoveel met mij. Dan heb ik de ruimte om te bidden en om te vragen aan God. Wat wilt u nou tegen mij zeggen?
En wat mag ik nou meenemen en wat moet ik nou doen? En natuurlijk nogmaals, lieve mensen, wij mogen met alles wat ons bezigkomt bij Vader God komen. Maar als we Filippenzen 4 goed lezen, dan staat er niet, hij zal doen wat jij vraagt, hij daar staat en hij zal je gedachten bewaken in Christus Jezus onze Heer. Zo mogen we bidden. Moeten we dan lijstjes afvinken? Oh ja, heer, wacht eens even. Ik heb vandaag 15 gebedspunten. Ik begin bij de eerste. Wilt u zijn met Marien, want die mankeert dat. Wilt u zijn met Jan, want die mankeert dat. En ik heb zorg voor die broeders en zusters in het buitenland. En als onze kids, ik zeg het maar even in het publiek, als die zo naar mij toe komen, zeg ik, joh, doe even normaal. Ga rustig zitten. Wat is de point? Wat wil je nou met me delen? Toch? Mag je met lijstjes komen? Ik heb ook een lijstje. Maar het is met de vraag wat de Heer van mij op dat moment wil. En laat ik maar eens beginnen om mijn hart te openen en naar hem te luisteren. En daarom zegt de Heer Jezus ook, ga in uw binnenkamer, sluit de deur, bid tot uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene kijkt, zal het u vergelden. Die binnenkamer. Wat is dan die binnenkamer? Wij hebben niet, ik denk jullie ook, ja misschien een kelderkast, maar wij hebben niet een huis waarin we onszelf helemaal kunnen wegstoppen. Er zijn altijd wel ramen, dan komt er geluid binnen of licht binnen of weet ik het wat. Ik denk dat die binnenkamer is, dat ik tegen de Heere God zeg, ik sluit mij af voor al datgene wat buiten om mij is. Ik focus mij, ik concentreer mij op u, vul mij met uw geest, opdat ik daardoor uw aanwezigheid, uw intimiteit mag ervaren. Ik ben met Christus gezet in de hemelse gewesten. Ik ben daar bij hem, bij God de Vader voor zijn troon. Ik mag die deur sluiten en ik mag hem laten spreken. En onze Vader kijkt, hij wil ons ontmoeten. Hij zoekt die intimiteit met jou. Hij ziet wat jou bezighoudt en hij leeft 100 punten mee. Hij weet het echt. Hij leidt met je mee. Hij kent je verdriet. Hij kent je zorg. En hij wil daarin naar jou toekomen. En dat van jou ontvangen. En hij wil zijn liefde, zijn vrede, zijn genade, zijn troost. Hij wil het jou allemaal geven. Wil jij ontvangen? En hij kijkt. Hij ziet het. Hij is zo bij jou betrokken. En weet je wat het bijzonder is? Dat de Heer Jezus hier zegt in Matthäus 6, voor de verzen die wij gelezen hebben. En uw Vader zal het u vergelden. En toen ik daarover nadacht, ik verlang nog meer naar de rechterstoel van Christus. De plaats waar wij als christenen zullen komen, ik denk voordat we de hemel in zullen gaan. En waar we die persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus zullen hebben. En dan zal de Heer Jezus op een gegeven moment zeggen, toen sloot jij je op in je binnenkamer. En toen had ik die intimiteit. Toen had mijn Vader die intimiteit voor jou. En ik ben daar zo geweldig blij mee. Ik zou je daarvoor belonen. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is onze God en Vader. En als wij tot hem bidden. Met intimiteit laten wij Gods heerlijkheid zien. Omdat we gemeenschap contact hebben met God onze Vader. Samen bidden. En waarom hebben we dan een gebedsweek? Waarom hebben we die? Die hebben we omdat jonge mensen het verlangen hebben. Omdat jonge mensen het verlangen hebben samen met ons als hun broeders en zusters tijd vrij te maken. Om te bidden voor onze gemeente van broeders en zusters met onze kinderen van de bron in Eindhoven. Ja, maar Jaap, luister eens even, jongen. Die jonge mensen die willen allemaal wel. Maar we hebben onze bidstond iedere 2 weken.
Ja.
We hebben een eigen gebedsgroepje.
Ja.
We hebben de groeigroep.
Ja.
Ja, lees. Lees. Ga alsjeblieft door. Ga alsjeblieft door. En afgelopen donderdag of dinsdag waren we met een paar mensen op de gebedsavond. Ik vond het heel fijn om met mijn broeders en zusters daar te bidden. Broeders en zusters moet ik zeggen, want het was er maar één. Maar ik vond het fijn om daar samen te bidden. Maar het is zo geweldig mooi als we met elkaar in een week van gebed
ons volkomen focussen, concentreren op de Heer Jezus met de vraag, wat wilt u doen? Want waarvoor kunnen we dan bidden? Ik heb de Bijbelteksten achtergezet. Dat is natuurlijk altijd goed, hè? We mogen bidden voor gezinnen en voor kinderen en kleinkinderen. Voor huwelijken. Daar mogen we voor bidden. We mogen het adressenboekje pakken en naam voor naam, degene die God op jouw hart legt. Begin nou niet allemaal bij de A, want dan zijn dat spekkopers. Begin nou niet allemaal bij de Z, want ik zit het midden, hè. Dus begin ergens in ieder geval. Maar vraag de Heer voor wie jij mag bidden. Vraag de Heer dat hij het op je... En probeer eens te horen welke nood er leeft. Dan kun je zeggen, ja, maar dat weet ik niet. Hebben ze mij nooit verteld. Ja, maar de Heer weet het wel. Die weet precies wat bij jullie in het huis rondgaat, Mark, of niet? Hij weet het. Hij weet het bij ons ook. En daar waar het goed is om zijn aangezicht te zoeken, om te komen bij Vader God, mogen we vragen voor elkaar. We mogen bidden voor alleenstaanden en alleengaanden. Ze staan ook in het adresboekje. Voor zieken, Rick Noah. We staan op Gods belofte, broeders en zusters. We staan op de belofte die God gedaan heeft aan Rick Noah, aan het woord dat hij gegeven heeft. En het is geweldig. Zij die zorg nodig hebben. En die zijn er. Oudsten, bedieningsleiders. We hebben vragen over de gemeente, hoe het verder moet gaan. Daar mogen we toch voor bidden. We hoeven niet te bidden, ja, Heer, wilt u die en die het in het hart leggen, want ik denk dat die een goeie is. Doe dat nou eens niet. Laat nou God eens even de dingen uitmaken. Want het is zijn gemeente. Voor zendelingen, mensen die van ons zijn uitgegaan. Ik heb er ook bijgezet de sprekers. Want het is echt intensief om over dingen na te denken. Wat wil God door ons spreken? En wat de Heilige Geest je ingeeft. Maar laten we proberen in deze week van gebed ons te focussen op datgene wat hier de bron betreft. En ik heb het getuigenis van een broeder uit de Stadskerk uit Groningen. Die zei in die duizend dagen, dat klopt toch hè? In die duizend dagen die wij gebeden hebben, is er meer gebeurd dan als we in die duizend dagen ons actief hadden ingezet voor de gemeente. Dat is wat. Want dan gaat Gods kracht zoveel doen. En dat is denk ik de challenge, de uitdaging die wij hebben. In de gebedsruimte, tijdens het bidden, nemen we Gods manier van doen over en gaan we meer op hem lijken. We worden in feite het antwoord op een groot deel van onze gebeden. Hij gaat reageren. En ik kijk daar zo naar uit. Weet je, gewoon dat samen te doen. En dat jonge mensen, dat vind ik echt, hè, ik ben nog net niet oud. Ze zeiden van de week trouwens dat ik de vader van onze Tim was. Nou, dat vond ik wel een beetje te ver gezocht, maar ik heb wel die man gezegd, wat zei u? Dus mijn ijdelheid werd gestreeld. Maar het is zo geweldig dat jonge mensen, dat die ermee komen. En wij mogen daarop reageren. Bid jij mee? Iedereen is welkom. Ook gezinnen met kinderen. Er liggen daar inderdaad, of niet inderdaad, er liggen daar ligt papier, er liggen kleurpotloden. Kijk eens of je met je kinderen een uurtje naar de overdag natuurlijk, hè, dat doe je niet s'nachts om 3 uur, lijkt me niet handig, maar overdag eens naar de gebedsruimte gaat. En ga er eens naartoe en laat ze eens een tekening maken van wat ze beleven. Ik heb gezien jongeren met vrienden en jeugdgroepen, ze staan erop, vind het geweldig. Groeigroepen, we kunnen het doen. Ga met een ploeg en ga bidden. Zoek Gods aangezicht. Maar ook de senioren, ga er eens naartoe. Het is wel lastig met die trap, dus kijk even hoe het gaat. Maar het zou fijn zijn als een paar senioren zeggen, nou wij gaan daar zitten en wij gaan een uur bidden voor de gemeente. Ik immers, zegt de Heer, ik ken de gedachten die ik over u koester. Het zijn gedachten van vrede, niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u
gevonden worden. En als de Heer dat zegt over zijn volk Israël in Jeremia 29, dan geldt dat zeker ook voor ons. En daarom durf ik dat te noemen. Lieve mensen, we zijn blij. Ik bemoei de zeilings een beetje tegenaan, dat hebben jullie wel begrepen. We zijn ontzettend blij dat er mensen zijn, mannen zijn, die beveiligen. En van 10 tot 7 is er altijd een stoere vent. En die laat je in en uit. En het is fijn om dat te weten. Dus je kunt je veilig voelen. Voor degene die hem nog niet heeft, aan het eind van de dienst wordt je deze flyer aangeboden. Met een kleine toelichting als je hem nog niet hebt. Dan kun je hem lezen. En dan kun je dat mee naar huis nemen. En kun je je overwegen of je, ja, waar, ik zou bijna zeggen, maar ik wil niet manipuleren, maar waarom zou je niet meebidden? We hebben jullie via, heeft Linda voor gezorgd, jullie hebben een A4'tje gekregen met aandachtspunten voor bidders. Ik hoop dat je het gelezen hebt, want dat is natuurlijk wel de bedoeling, hè, dat je het leest. Er staat een heleboel op wat even praktisch is voor je, dat geeft je ook wat zekerheid. Lees dat eens door. En voor degene die dat niet via mail of zo krijgen, het ligt ook geprint op de balie. Er ligt een Q&A, dat is in het Nederlands heet dat vragen en antwoorden, voor allerlei ins en outs. Wil je meer weten? Kijk daar. Zeg je, hij ligt in mee, ik heb toch vragen. Stuur een mailtje en je krijgt een antwoord. En je ziet ook op de slide, op de dia, zie je e-mailadressen staan. Als jij een bijzonder gebedsverzoek hebt als bronner, schrijf hem op, anoniem of niet. Stop hem in de doos, die staat in de hal als het goed is. We nemen hem mee naar de gebedsruimte en er wordt voor gebeden. En als het gaat om het rooster, het hangt nog steeds daar in de tussengang. Er is nog voldoende ruimte. En ik heb hier de digitale versie. En wat mij opvalt is dat de zondag, de eerste zondag is goed leeg. Allemaal vol? Niet overdrijven. Maar in ieder geval, mijn stand van zaken was dat er het een en ander in komt. En ten tweede, jullie zien bij navigation daarboven, zie je een pijltje, als je digitaal kijkt. En als je dat doet, er is nog een pagina. Dat is namelijk de laatste zaterdag. En laten we ook die niet vergeten in te vullen. Op het bord heb je daar geen last van, kun je een pen pakken, kun je gewoon alles invullen. Maar laten we het doen. En zeg jij, ik wil heel graag eigenlijk, want dat komt mij het beste uit om redenen, hoef je allemaal niet uit te leggen. Ik wil daar graag bidden, maar er staat iemand. Vraag even aan die persoon die er is, of je mag aanschuiven, of aanknielen, hoe je het ook allemaal wilt, hè, ga doen, of ga liggen. Maar vraag het even, en anders kijk even of je kunt schuiven. Laten we met elkaar proberen in deze week de Heer te zoeken. En ik ben echt heel erg benieuwd. Nee, ik heb God al gedankt voor alles wat hij gaat geven. Hij is zo geweldig groot. En tot slot, en dan gaan we bidden en nog zingen. We sluiten het af met een prees. Want ik ben echt ervan overtuigd dat als we met elkaar gebeden hebben, als we die week gehad hebben, dan zijn we er vol van. En dan willen we niets liever dan God prijzen. We beginnen om 9 uur, 's avonds, zaterdagavond 9 uur. Ik vroeg heel dom, tot hoe lang duurt het? Dat zou goed tot de volgende morgen 10 uur beginnen kunnen zijn, dan gaat de dienst verder. Maar dat zien we wel. Hè? Maar het zou mooi zijn als we hier zijn om dan God te prijzen. Mochten jullie nog vragen hebben over de gebedsweek, schroom niet, mail, schrijf, vraag. Ja? Laten we samen bidden. Vader God, we danken u voor wie u bent. Het is zo mooi dat u ons hart opent, dat u onze gedachten verandert, dat u onze focus weer richt op u, als we ons concentreren op u, als u, Heer Jezus, bij ons komt. En als u door brood en wijn ook ons wijst op wat u hebt gedaan, wie u bent, dat we mogen ervaren dat we uw geest in ons hebben en dat we bij de Vader gebracht worden. Wat is dat geweldig. Wat is het geweldig dat we u mogen kennen. Wat is het fantastisch dat het uw verlangen is dat we spreken, dat we delen, dat we vooral luisteren naar u. Heer, u hebt ons in uw wijsheid geschapen met 1 mond en met 2 oren en soms is het bij ons mensen wel eens andersom. En geef ons de rust en het vertrouwen dat we u zoeken
En we zullen u vinden en u wilt zo graag delen. Heere God, we willen elkaar zegenen met uw aanwezigheid en met uw liefde. Ook als het gaat om de komende week van gebed. Dat we er naar uitzien naar wat u gaat doen. Dat u ons openbaart, dat u ons laat zien hoe u verder wilt gaan met ons als gemeente. Wat we met elkaar mogen doen en wat we voor elkaar mogen betekenen. Vader God, God, we openen ons hart voor u. En we willen van u ontvangen. En we prijzen u voor al datgene wat u ons geeft. En als we zo naar huis gaan, als de week weer voor ons ligt, naar morgen en we gaan weer werken. De scholen beginnen weer. En alles komt op ons af. Heer, zegen ons. En Heer, werk in ons hart dat we misschien wel eens in onze agenda stevast een blok doorstrepen. En dat we de tijd nemen voor u, om naar u te luisteren. Dank u wel dat u ook naar ons luistert. Dank u wel dat we u de lof mochten brengen. En dank u wel dat we ook van uw zegen mogen ontvangen. Ga met ons mee. En jullie allen wees gezegend in de naam van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen.